Kijk, hierachter zit er nog een formuliertje gemaakt. Dan kunnen jullie meeschrijven, maar ook jullie mening geven over wat je hoort. Dus dat is heel belangrijk. Dus je mag het invullen, je mag het aan Riek geven aan het eind van de dienst. Of aan je ouders, mag ook. Of houden. Oké. Okay. Misschien moeten we ook eens een keer een formulier maken voor alle anderen. Geen overhoring hoor, maar een formulier. Oké, okay. Het is Pasen en wat een geweldige dag om te herinneren. We hebben het filmpje gezien, het tekenfilmpje, en even in het kort het hele evangelie langs zien komen. Dat scheelt, zo snel kan ik het niet vertellen en zo duidelijk. Dus heb je er wat van opgestoken? Dat was mooi, hè? Het hele levensverhaal van Jezus. En we hebben Goede Vrijdag, dat was afgelopen vrijdag, hebben we stilgestaan bij het sterven van Jezus en zijn kruisdood. Goede Vrijdag gaat over het offer van God, wat Hij brengt vanuit zijn liefde, zodat wij met Hem verzoend konden worden. En dus Goede Vrijdag gaat over het sterven van Jezus als offer voor ons. En we hebben dat herdacht met een dienst of een samenkomst in de boeier. Sommigen van jullie waren daar, sommigen waren er niet. Ik ga er straks iets over vertellen en daar ook op verder gaan. En vandaag vieren we de opstanding. We hebben al gezien in het tekenfilmpje. Het feit dat Jezus, nadat hij gestorven was, gebracht werd in een rotsgraf. En daar 3 dagen was en op de 3e dag, zoals hij beloofd had, is hij opgestaan. En het graf was leeg. Ik wil graag met jullie lezen uit Lucas, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, vanaf het eerste vers. Je mag de volgende dia laten zien. Ja, nog eentje verder, dan heb je hetzelfde bijna, maar met een titel. Maar op de eerste dag van de week, gingen zij in het ochtendgloren naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden. We hebben het net gezien in het filmpje. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek, kun je je voorstellen. En plotseling stonden er 2 mannen in stralende gewaden bij hen, 2 engelen. En ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. Maar de mannen zeiden: waarom zoek je de levende onder de doden? Wat een mooie vraag is dat. Waarom zoek je de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinnert u wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars, moest gekruisigd worden en op de 3e dag opstaan. En toen herinnerden ze zich deze woorden, zijn woorden. Het is een bijzonder verhaal als je daarover nadenkt. En eigenlijk ook een beetje een verhaal, we hoorden het al, van Martin tijdens de aanbiddingsdienst. Iets van een dode die opstaat. Hoe kan dat? En dat gaat buiten ons gedachtenveld. Daar wil ik het met je over hebben. Over het open zijn. Het je openen voor iets wat zo niet bij je past. Niet bij je denkraam past. Bij je kader past. En Pasen nodigt je uit om opgerekt te worden in je hart en in je denken. Om iets te ontvangen. Iets te geloven. Iets te ontvangen is misschien het beste woord. Wat niet logisch is volgens onze logica. Maar wat heel belangrijk is om te beseffen dat er meer is dan onze logica. Meer is dan onze realiteit. Op Goede Vrijdag hebben we stilgestaan bij, bij de dood van Jezus. En de livegroep die dat voorbereid had, heeft iets heel moois gemaakt. We hebben bij het kruis gezeten. En er was ook een stukje overdenking, dat heeft Inze gedaan. Ik ga dat niet overdoen, maar ik wil er wel iets van zeggen, want ik wil er eigenlijk graag op verder borduren. Inze vertelde het verhaal dat hij met Marieke in Glasgow was, geloof ik, in een museum, waar het schilderij van Dalí, ik ben even de titel kwijt, de Christus van de heilige Johannes bij het kruis. Een heel beroemd schilderij. En dan zie je een driedimensionale Christus aan het kruis, die van boven, die je ziet, en de aarde is beneden en het is donker boven en dat kruis, dat is helemaal mooi verlicht, staat centraal. Dankjewel Marieke, jij bent sneller dan ik. Nou, hier zie je het, hoef ik niet uit te leggen. En Inze vertelde dat hij daar geweest was, dat het indrukwekkend was, maar hij vertelde ook van een verhaal wat hij gelezen had van Matthijs Vlaardingenbroek, die er ook zat en die een ontmoeting had daar. En toen Matthijs daar zat, die vertelde dat hij dat verhaal geschreven had, die werd gewezen, of die zag een man zitten en die dacht van dit is wel ideaal om deze schilderij te gebruiken om deze man te vertellen, het evangelie te vertellen. En hij probeerde dat gesprek aan te gaan, maar wat er gebeurde is dat deze man, die had meer begrepen van Goede Vrijdag, van de kruisiging, dan Matthijs. En hij had een inzicht over wat er werkelijk aan de hand was, wat hem als het ware opende voor een nieuwe realiteit. In het kort gesproken van die man zei van dit schilderij klopt niet helemaal goed. Hij heeft het niet begrepen, want de hemel is donker, zie je dat, en de aarde is verlicht. En eigenlijk is het teken van het kruis is dat het al licht was in de hemel. God was oké, Gods liefde voor de mensen was niet het probleem. Het was het probleem van de rebellie van mensen dat ze niet met hem verbonden waren. Dus hij baande de weg, zodat de gebalde vuist van de mens geopend kon worden. Want God was niet in de hemel met een gebalde vuist naar ons toe. Die hand van God was al lang uitgestoken. Maar het was de kans om door de liefde van Christus daardoor heen te breken en je hand te openen, zodat je hem kon pakken. En dat was een inzicht wat deze man had. En wat was nou zo bijzonder, is uit dat verhaal van Matthijs, wat Inze voorlas, sprak zo'n kennis, zo'n ervaring van de liefde van God. Die man, die had niet een analyse over dit schilderij, maar dat was wat hij had ervaren van God de Vader en wat hij overgaf. Hij was als het ware aangeraakt door Goede Vrijdag. Hij was vrijgemaakt door het werk van Christus. En hij had de opofferende liefde van God ervaren. En hij had hem de omarming van het kruis. Het is zo mooi. Het kruis. Kom naar mij en ontvang mijn omarming. En wat zo mooi was, is die man die daarbij in Glasgow zat, die raakte Matthijs. Omdat wat hij had ervaren van de levende Heer. En ik denk dat toen Inze het voorlas, werd Inze geraakt door datzelfde verhaal. En doordat Inze geraakt werd, werden wij geraakt. En dat was een stuk openbaring. En dat is een teken van dat er iets aan de hand is waar Gods geest achter zit. En daar wil ik je even bij bepalen, want dat hebben we ook nodig bij dit verhaal. Als die vrouwen bij dat graf komen en later de discipelen, waarschijnlijk ook andere mensen, dan zien ze een leeg graf. Ze hebben het verhaal gehoord dat Jezus dat van plan was, al vele malen, maar het kon niet in hun hart en het kon niet in hun hoofd. Dus toen ze het zagen, waren ze alleen maar verbaasd. En verbijsterd van wat is er gebeurd. En ze hadden een engel nodig die zeiden van hallo, jullie zoeken op de verkeerde plaats. Jezus is niet meer te vinden bij de doden, hij leeft. Hij is opgestaan. Ga naar buiten en je gaat hem ontmoeten. Weet je nog dat hij het verteld had? En toen herinnerden ze zich. Toen ontvingen ze dat. Weer teruggaan naar dat vorige plaatje. Niet die, dat is ook mooi. Het is de ontmoeting. Het is ontmoeting met de realiteit, maar ook het opgerekt worden dat Gods leven, Gods opstandingskracht groter is dan onze logica. Voor God zijn er andere dingen mogelijk dan voor ons. En zij moesten dat geholpen worden om dat te geloven. En later zie je, dat zal ik niet lezen, maar Jezus ontmoet Maria, deze vrouwen. Hij ontmoet zijn discipelen. Hij ontmoet de Emmausgangers. Hij ontmoet zelfs de ongelovige Thomas, zoals we die noemen. Thomas die niet kon geloven wat er gebeurd was. En hij hielp ze te geloven dat hij werkelijk was opgestaan. En hoe deed Jezus dat? Hij liet ze zien. Zijn wonden zien, zijn lichaam zien. Ze mochten hem aanraken. Ze mochten naar hem kijken. Ze mochten met hem praten. Ze mochten met hem eten. En terwijl ze met hem omgingen, dicht bij hem waren, werd hun hart geopend, zodat ze konden geloven dat hij was opgestaan. Afgelopen donderdag was de Passion. Wie heeft de Passion gezien? Dat was op de tv van de EO. En het is altijd mooi en ontroerend. En dit keer was er, vond ik het bijzonder dat Dwight, die Jezus speelde, de Jezusfiguur, zelf een volgeling van Jezus was, een heel gelovige man. En je zag de intensiteit in zijn ogen van wat hij zong, dat beleefde hij echt. En dat was erg mooi. En er was een verteller en die vertelde het heel alledaags. En sommigen vonden dat mooi en sommigen niet. Daar kun je over discussiëren. Maar de Passion is helemaal over het sterven van Jezus. En dan aan het eind dan komt er nog een soort epiloog. Waar het gaat over de opstanding. En dan wordt er altijd gezegd in deze uitvoering. En ik respecteer dat. Van of je nou gelooft of niet. Maar dit verhaal is een universeel verhaal. En iedereen kan er wat uithalen. En dat klopt. Het verhaal van de liefde van God, als je dat begrijpt, als je dat over nadenkt, dat God zijn opofferende liefde, zijn zoon geeft, om de wereld te redden, dat is een thema, daar kan iedereen wat mee. Dat is een universeel thema, wat iedereen door geraakt kan worden. Maar met Pasen, het zou zonde zijn, als al die mensen die naar de Passion keken, alle mensen die naar de Matthäus Passion keken, alle mensen die naar al die mooie, dat mooie verhaal luisteren, als het enige wat overkomt, is dat het een mooi verhaal is, of je het nou gelooft of niet. Het zou zonde zijn als je je niet laat oprekken om te beseffen dat dit werkelijk gebeurd is. Dat Jezus feitelijk is opgestaan uit de doden. De kracht van de opstanding wordt pas reëel als je de opstanding neemt voor wat het is. Jezus was dood, zijn lichaam was 3 dagen, niet 5 minuten. Hij is niet gereanimeerd, hij is 3 dagen in het graf. En hij is gestorven. En dan staat er in de Bijbel dat de Heilige Geest, de Geest van God, over hem komt en zijn lichaam, zijn ziel, zijn geest, zijn hele wezen wordt vernieuwd, opgewekt. Hij heeft een vernieuwd lichaam. Zijn lichaam komt tot leven. Maar meer dan dat, het krijgt een nieuwe glans, een nieuwe gloed van eeuwig leven. En Jezus is niet meer in het graf. Er is zoveel opstandingskracht aanwezig met Pasen, dat er in de Bijbel staat, in Matthäus, dat er ook andere graven werden geopend. En veel lichamen van heiligen die ontslapen werden, werden opgewekt. Na zijn opwekking gingen zij uit de graven en ze kwamen de heilige stad. En zijn aan velen verschenen. Wat zo mooi is van Pasen eigenlijk is, er is zoveel opstandingskracht in God, dat het voor God niet iets is van dat hij dat moet opwerken, maar Gods aanwezigheid, Gods geest, als die aan het werk is, dan is er opstandingskracht. Dan is de dood, die houdt het niet. En ik vind het zo mooi dat al die andere graven om Jezus heen, konden ook niet meer hun doden vasthouden. En wat is daarom zo belangrijk aan? Is Pasen gaat niet meer over verzoening. De verzoening is geweest op Goede Vrijdag. Waarom is Pasen dan wel belangrijk? De volgende plaatje gaat. Deze hebben we gelezen. Is dat Jezus leeft. Het is zo belangrijk dat wij een levende Heer aanbidden. Niet een dode Heer. Niet een verhaal. Niet alleen een verzoening. Maar dat Jezus leeft. En hij was de eerste van alle mensen die gaan opstaan. De verkondiging, de boodschap van Pasen is dat het Koninkrijk van God en zijn plan aan het doorbreken is in onze geschiedenis. In onze geschiedenis was hij dood en hij is de eerste waar de glans van God overkwam en hij stond op. En mensen om hem heen stonden op. Ze konden het niet meer tegenhouden. Zoveel opstandingskracht. Zoveel leven. En overal waar Jezus is, waar Jezus komt, daar barst het leven naar boven. En een tekst, de volgende tekst die heb ik opgeschreven, geloof ik, op het plaatje. Ja. In Korinthe wordt er over gesproken dat Jezus de eerste is, staat er, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Dat is de uitdaging. Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Misschien is het goed om te zeggen. Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als eerste van de gestorvenen. Zoals de dood is gekomen door één mens, zo is de opstanding uit de dood gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus alle levend gemaakt worden. Wauw. Wat er bij Adam misgegaan is, waardoor dood en verderf en duisternis in onze systemen gekomen is. Zo is er met Pasen begin gemaakt om dat om te draaien. Om dat wat dood is geweest, levend te maken. De verkondiging van Pasen is, het is nog maar net begonnen. Het is het begin. En nu gaat het verder. En er zullen tekenen zijn totdat Jezus terugkomt. En als Jezus terugkomt, zullen alle doden opstaan. De dood kan het niet meer vasthouden. Maar het is al gebeurd in onze geschiedenis. Tastbaar, feitelijk, Jezus was de eerste. Bereid je voor, zegt het evangelie, dit is het begin. En alle andere dingen zullen aangeraakt worden. Jij en ik, de aarde, alles wat kapot is, zal heel gemaakt worden. Alles wat onder de vloek is, zal verdwijnen. Want de kracht van het leven en de kracht van de opstanding is groter dan duisternis. De kracht van het leven is groter. Ik moest erover nadenken dat als Jezus sterft aan het kruis, dan zijn er een paar dingen nodig voordat hij kan sterven. Ten eerste is er nodig dat, en dat was het plan, van dat de Vader, de aanwezigheid van de Vader zich terugtrekt. En dat hebben we gehoord, van dat hij alleen is uit de relatie met God, zoals wij dat zijn. Want in die relatie, in die verbondenheid met God, kan hij niet gedood worden. Weet je wel, kan de dood geen. Maar in die verwijdering, dus hij was alleen. En hij gaf de geest. Jezus kon je niet dood krijgen zonder dat hij dat gaf. Hij gaf zichzelf. Over Jezus staat, en daar ga ik zo mee sluiten met nog een verhaal te vertellen. In Johannes staat, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met onze eigen ogen aanschouwd hebben, met onze eigen handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord, dat is Jezus, dat leven is. En dan zegt hij over Jezus, het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. En verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Johannes, zijn goede vriend, degene die Jezus lief had, aan het eind van zijn leven schrijft hij een brief. En hij zegt, van, als ik iets over Jezus moet zeggen, dan is, hij is leven. Dat is, hij is gewoon de kern van het leven. En overal waar Jezus is, breekt leven door. En die dood kon hem maar 3 dagen vasthouden, want het leven brak door. En ik denk dat dat waar is. Van als je, en Jezus besteedde veel aandacht aan om mensen om hem heen, zijn discipelen, zijn vrienden, het volk, te laten ervaren dat leven gekomen was, zodat ze geestelijk tot leven kwamen in hun relatie met God. En ook geloofden dat hij leefde. En hij raakte mensen aan, hij at met ze, hij deed die dingen om ze te helpen. En ik denk dat hij vanmorgen naar verlangt en rondgaat. En zegt van, ik wil je aanraken met het leven van mij. Met het geloof dat ik ben opgestaan. Maar meer nog, dat opstanding is doorgebroken. Het koninkrijk van God is komende. En alle dingen zullen aangeraakt worden. Dat is wat hij wil. Ik vond het zo bijzonder. En dat is volgens mij een getuigenis. Die man in Glasgow, die Matthijs aanraakte, die Inze aanraakte, die ons aanraakte en misschien jou aanraakt. Dat is een stroom van leven die komt vanuit de ontmoeting met Jezus. Deze man in Glasgow had niet een verhaal gehoord, maar hij had een aanraking met Jezus gehad. En omdat hij die aanraking had, had hij zoveel leven in zich, dat hij dat leven kon doorgeven en het licht ging aan bij Matthijs, bij Inze, bij mij, bij jou. Begrijp je wat ik bedoel? Het leven breekt door. En ik heb een keer eerder een verhaal verteld, maar ik ga het heel kort opnieuw doen. Omdat ik er zo aan moest denken afgelopen vrijdag. Wil je die volgende dia tonen? Ik was een keer in de Verenigde Staten met een groep mensen om te leren, om te kijken hoe zij het evangelie brachten aan hun omgeving. En ik ging met ze mee om voedsel uit te reiken op een veldje. En met mensen te spreken die dak en thuisloos waren of geen eten hadden. En ik ontmoette deze man die nu wegfietst. Ik ken zijn naam niet, maar hij zag er apart uit, want hij had een misvormd gezicht. Eén oogkas was helemaal leeg en weg, misvormde schedel. En zijn andere oog keek niet in een normale richting, zeg maar. Dus als je die ontmoet, dan denk je van oké. En ik wilde heel graag met hem praten over het evangelie en ik had hem ook wat gegeven. En ik vroeg hem naar zijn gezichtsvermogen, van ik zie dat je deels blind bent, kun je nog wat zien, of hoe, vroeger naar. En hij vertelde dat hij 17 jaar geleden een ongeluk had gehad. Zijn hoofd was ernstig verwond, zijn schedel gescheurd en hij was blind geworden. En hij lag in het ziekenhuis en hij was stervende. Op een bepaald moment zei hij van, was hij niet meer te redden en ik voelde mezelf wegglijden en had een soort bijna doodervaring, waar hij zijn geest zijn lichaam verliet. En hij zei, op dat moment voelde ik dat mijn leven niet goed zat. Het zat niet goed met mijn leven. Ik had dingen gedaan, ik was niet rechtvaardig. Ik was niet klaar om te sterven. En ik kon weer terug in mijn lichaam. En ik wist dat het nog niet klaar was. En op dat moment was het zo licht in zijn kamer dat het pijn deed als een. Hij had al veel pijn. En het deed pijn. Dus hij vroeg of het licht dicht mocht. Of de deuren en de ramen. En de verpleegster zei: nee, dat is zo. Er is geen licht hier. En toen zag hij op zijn bed een gestalte van een oudere man en een jongere man zitten. Een vader en een zoon. En die waren bij hem. En die waren vol vrede. En had een hele bijzondere uitstraling. En die begonnen met hem te spreken. En die zeiden, kijk of ik het goed zeg, van, je zal een nieuwe kans krijgen om te leven. En ik wil, zeiden ze, dat je mensen gaat vertellen dat ik leef en dat ik terugkom. En ze waren op een gegeven moment verdwenen. En op dat moment, hij was stervende, hij moest nog geopereerd worden. Op dat moment voelde hij dat dat er genezing was in zijn hoofd. Hij zei tegen de dokters van, ik ben klaar, ik ga weg, ik ga naar huis. En die wilden dat niet, die wilden hem tegenhouden. Want zegt, je moet ontzettend veel medicijnen hebben tegen dit en tegen dat. En hij kreeg een hele. Hij zei, als je weggaat, moet je deze medicijnen. Hij zei, ik heb die medicijnen allemaal teruggelegd. Ik ben weggegaan en ik ben gaan leven. En ik vertel mensen dat wat ik meegemaakt heb. En hij vertelde het mij. Deze man was niet volmaakt, zijn gezicht was nog mismaakt, maar hij was volkomen vredevol en hij was absoluut happy met zichzelf. En ik was daar om hem te vertellen wie God was. Maar wat denk je wat er gebeurde? deze man vertelde mij zoveel meer. Ik weet nog dat ik was onder de indruk. Hij was helemaal niet iemand die zei van, ik ga jou eens even een verhaal vertellen. Het was heel natuurlijk. Het was heel bescheiden. En ook zo van, joh, dit is het. En ik leef al 17 jaar. Ik heb het niet rijk, ik heb een eenvoudig huis. Maar ik ben gelukkig. Ik heb vrede van God. En ik deel met mensen dat Jezus komt, dat je je klaar moet maken, dat Hij leeft. En als ze dat willen weten, dan ben ik blij. En dat is mijn leven. Hij had een hondje. Meathead heette hij. En hij bijt hier in zijn voet, zie je dat. En hij fietste weg. Hij fietste uit mijn leven. Maar dat weekend was ik in de kerk daar. En dat beeld van de vader en de zoon die op dat bed zaten met die glans, dat bleef bij me. Dat sprak. En God begon tot mij te spreken over dingen van mijn leven. En zijn aanwezigheid was helend. En het was ook helend voor mij. Ik heb nog vele momenten dat ik terugdenk aan dit verhaal. En dat ik als het ware God ontmoet in zijn verhaal. Als je snapt wat ik bedoel. Dat het tot mijn hart spreekt. Een van de dingen die mij opvalt van dit verhaal en van vele andere verhalen die ik gehoord heb, is dat puur de aanwezigheid van God een leven kan vernieuwen. Een ontmoeting met God. Jezus deed niet hele ingewikkelde gebeden over hem. Hij zat op zijn bed. En zijn aanwezigheid bracht genezing, bracht leven, bracht nieuw leven. En dat spreekt tot mij. Dat zegt iets, dat rekt mijn geloof op. Van wauw. En het feit dat Jezus in dat graf was en dat als God erop rust, dat de dood hem niet kan vasthouden en dat hij met glans uit dat graf komt. Dat de doden daaromheen niet meer daar konden blijven, omdat de glans van God dat opent. Dat doet me denken dat toen ik 14 was, toen iemand mij het evangelie vertelde, die had zelf een ontmoeting gehad met Jezus, het evangelie gehoord, hij was atheïstisch. Maar het was met hem tot leven gekomen. Jezus had hem aangeraakt. Hij had een levend geloof. En het was zo duidelijk dat het een levend geloof was. Dat toen hij bij mij kwam en bij ons kwam en wij wilden niks van de Heer weten. En hij las uit de Bijbel. Kwam het tot leven in mij. Ik geloofde opeens. En ik was verbaasd. En zo is Jezus hier. Om ons tot leven te brengen. Bij Jezus komt er leven, levend geloof, levende aanraking. Het enige wat je kan doen is je kan zeggen van, ik blijf in mijn gesloten wereld. Het is een mooi verhaal, maar ik doe dat niet. Maar Jezus besteedt veel aandacht van, je mist veel als je mij niet toelaat en niet gelooft in mijn levenskracht. Het is ook zo'n mooi symbool waar hij ons toe uitnodigt. Om te sterven uit onszelf en met hem in nieuwheid van leven te gaan staan. Daarom is het ook zo'n mooi symbool om gedoopt te worden. Ik zou je willen zeggen, na Pasen, denk er eens over na. Als je niet gedoopt bent, dat idee van ik gesterf met Jezus. Maar ik wil leven vanuit zijn opstandingskracht. Ik kom uit dat water en als een nieuw persoon. Dat is zo'n mooi symbool, zo rijk. Dat is het evangelie. En de toekomst is een toekomst van leven, omdat Jezus leven is. Dus, de titel van deze preek is, zoek Jezus niet bij de doden, want je zult hem niet vinden. Zoek niet langer bij de doden. Richt je niet langer op wat kapot gaat. Maar richt je op het leven wat het Koninkrijk van God brengt. En het Pasen is het maar het begin. Amen. Heere God, dank u wel dat we Pasen mogen vieren. Dat het Pasen is geweest 2000 jaar geleden, maar dat het een impact heeft en een veranderende, vernieuwende, genezende, levensveranderende impact in ons leven nu. Heer, en ik wil u bidden voor ons, voor mij, voor ons allemaal, dat u hier laat zien en voelen en ervaren dat u hier bent. Wilt u opnieuw, zoals u de discipelen hielp om u te geloven, om werkelijk te ontvangen wat uw koninkrijk bedoelt, wilt u ons hart ook weer oprekken. Dat we meer vertrouwd zijn, meer rustig zijn, bij wat u gaat doen. Dat u het aan het werk bent en dat alles goed komt. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om die boodschap van hoop naar deze wereld te brengen. Heer, waar zoveel hopeloosheid is. Dat het goede nieuws is dat alle dingen nieuw worden. Dat alles wat dood is tot leven komt. Omdat als u het aanraakt, de dood niet langer kan regeren, maar moet wijken. We prijzen u daarvoor. En ik bid u, Heer, wilt u wat aanraking nodig heeft in ons leven, nu. Of in de komende week, wilt u dat aanraken. Heer, wilt u tot leven brengen. Heer, wilt u ons meer laten proeven van uw opstandingskracht. Zodat waar wij gaan, wij een instrument mogen zijn om leven te brengen. Daar waar hopeloosheid is en dood is. In Jezus' naam. Amen. Amen.